het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk. Te beginnen bij vers 50.
Johannes 1 vanaf vers 50. Nathanael antwoordde hem: Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Jezus antwoordde en zeide tot hem: omdat ik tot u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. En dan zoeken we op 2 Korinthe 12. Er moet geroemd worden. Het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd tot naar het paradijs. En onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wanneer wij dat gedeelte lezen uit Johannes, dan zegt Nathanael: gij zijt de zoon van God. En dan zegt Jezus: gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Het is heel merkwaardig dat Jezus zich zo graag de Zoon des Mensen noemt. Jezus is mens. Dat was voor in die tijd, was dat geen probleem, dat hij de mens was, dat hij een mens was. Dat zagen ze. Hij at en dronk met de mensen. En ze konden zeggen: daar woont hij, in die straat. Bij wijze van spreken op dat nummer. Maar dat hij de zoon van God was, dat was het probleem. Want toen hebben ze wel de stenen opgenomen. Voor ons, of laat ik zeggen onder de christenen, is dat probleem net andersom. Jezus is de zoon van God. Dat willen ze wel allemaal erkennen als je orthodox bent. Maar dat hij een mens is, zoals wij, daar hebben we meer moeite mee. Het probleem voor ons ligt niet dat Jezus de Zoon van God is, maar dat Jezus een mens is. Een zoon van de mensen. Dat hij zoon van God was, heeft hij nooit gezegd. Dat is op hem aangekomen. Dat hebben de mensen tot hem gezegd. Dat kwam door zijn omgeving. En de Heer die heeft dat natuurlijk geaccepteerd. Paulus zegt: hij was in de gestalte van God. In de gestalte is God zijn. Heeft hij het Goden gelijk zijn geen roof geacht. Dat wil zeggen, hij was mens. Zoals God de mens had gedacht, de echte mens, de volmaakt geestelijke mens, waarvan hij zegt: naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis, niet alleen in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld als koning. Nou, dat is in de gestaltenis Gods. Dat is in de vorm van God, zoals er letterlijk staat. Zo is God dat gedacht. En zo wilde de Vader een mens op zijn troon zien. En zo heeft hij hem van eeuwigheid bedacht. En die mens, die was dus heerlijk, die was in de gestaltenis van God. Die was een geestelijk mens, een onberispelijk mens. En dat is juist wat hij is gekomen onder Israël, onder natuurlijke mensen. En dat zagen ze niet. Ze zagen een gewoon mens, de zoon van Jozef de Timmerman, wordt hij zo eens genoemd. Dat was het aanstotelijke. Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. Maar hij zegt, maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes zag door die gestalte heen. In die zoon des mensen zag hij tegelijkertijd de zoon van God. En voordat Jezus gaat lijden en sterven, dan herinnert hij zijn vader er nog aan. Hij zegt, vader, schenk mij die heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Toen u de schepping begon te maken, toen zag u mij al op uw troon. Toen zag u de mens al op uw troon. Geef mij nu maar die heerlijkheid die u had, die ik bij u had, voordat de wereld was. Dat was het geheimenis van God. Daarin bevredigde God zijn diepste verlangens om gemeenschap te hebben met de mens. Met allereerst zijn zoon en dan later met de zonen des mensen. Met de mensheid. En daarom heeft Jezus voor zichzelf die naam van zoon des mensen verkoren. Waarom? Omdat hij thuis was in de schriften. Omdat hij de gedachte Gods kende. Hij noemt zich simpelweg in het evangelie zoon des mensen. Probleemloos gebruikt hij dat woord. Daar wordt niets aan toegevoegd, er wordt niets aan afgedaan. Hij is een mensenkind. Ik ben een zoon des mensen, ik ben onder jullie, zonder enige verklaring. En hij weet uit de schriften dat dat de bedoeling Gods is. Die gelovige Grieken en Joden die vragen wel eens, wie is die zoon des mensen? Als de Heer het heeft over de Christus. En dat hij verhoogd zou worden, dat hij sterven moeten zeggen, ja, maar die Christus is toch van eeuwigheid, hoe kan die dan sterven? Wie is die zoon des mensen? Nou, die zoon des mensen is tevens zoon van God. Jezus vraagt eens aan de Farizeeën, wie is de Christus, wie zeggen jullie, wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En dan denken ze even na, dan zeggen ze, oh, het is Davids zoon. Dan is de mens. Dan zegt de Heer, maar hoe kan dat dan David zeggen? De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden onder uw voeten zal gelegd hebben. Hij zei, hoe kan hij dat dan zeggen? Want dat ontkennen jullie, dat geloven jullie niet, dat God mens kan zijn. En dat een mens God kan zijn. Dat is juist wat het Sanhedrin verwierp. Nou zegt hij, David zegt het over zijn zoon. Mijn zoon is mijn Heer en die zit aan de rechterhand Gods, dus die is God. Jezus zegt, nou, los dat probleem dan maar op. Nou, dat konden ze niet, want het streed tegen hun inzichten. Dat een mens goden even gelijk zou zijn. En ze kunnen er ook geen antwoord op geven. Dat is die merkwaardige redenering die Jezus er altijd op nahoudt. Ja, om vanuit zo'n uitdrukking uit de psalmen iets te distilleren. Dat volkomen die mensen met hun systeemwereld in de war brengt. En daar staat er, ze durfden hem niets meer te vragen. En dat is het geheim van Jezus denken. Hij was in die schriften doorkneed. Hij wist wat de betekenis was. Hij wist wat die zoon des mensen betekende. Dat hij de zoon des mensen is, dat is hij al denkende geworden. En hij wist dat als die ene zoon des mensen er zou zijn, dan zouden er een serie zonen mensen zijn. Die tegelijkertijd zonen Gods zouden worden. Die zouden zijn als hun meester. En dan ook onder hen die alleen in de natuurlijke wereld leven, ook gesmaad zouden worden. Ook niet geaccepteerd zouden worden. Hij wist, die zoon des mensen, dat is een ideaal mens. Dat is die zoon waarvan de vader zou zeggen, dat is de zoon van mijn welbehagen. Dat is die man waar ik zin in heb. Om gemeenschap met hem te hebben. Dat is die nieuwe schepping. Die ik in Maria gelegd heb. Dat is die man die de naam draagt Jezus. Dat is de zoon des mensen. En Jezus zag die persoon in de schriften. objectief. Hij zag dat er in de schriften een mens en mensen naar voren kwamen die een bepaalde rol hadden gekregen. En hij zegt tot zijn vader, hier ben ik. In de rol des boeks is van mij geschreven. Er is een mens met verantwoordelijkheden. Er is een mens van eeuwigheid bedacht met privileges, met voorrechten. En dat had God bedacht. En Jezus zag in de schriften die mens en hij dacht er veel over en hij zegt, die mens ben ik. Dat is altijd dat toe-eigenen van de gedachte Gods. Hij nam die gedachte zo ver, zo voor 100% over, dat hij tenslotte tot de conclusie kwam, ik ben die mens. Ik ben die zoon des mensen. Ik vervul die rol. Ik realiseer deze rol door een vrijwillige opname van deze taak, van deze verantwoordelijkheid. En ik onderwerp mij dan aan het woord Gods als zoon des mensen, hoe het dan ook gaat. En zo begon hij bijvoorbeeld zijn discipelen te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters. Hoe wist hij dat? Omdat hij dat las in de schriften en dat op een gegeven ogenblik toepaste op die zoon des mensen. Hij kon die schriften zo ontleden dat hij zegt, dat ziet op mij. En ik zal na 3 dagen weder opstaan uit de doden. Hoe wist hij dat? Omdat hij de betekenis van Jona begreep. Had nog nooit iemand begrepen. Hij zegt, dat zal zijn net als Jona. Hoe wist hij dat? Omdat hij de geheimenissen kende die God versluierd had geopenbaard in het oude verbond. Hij zag die betekenis van Jona in verband met die zoon des mensen, die 3 dagen in het dodenrijk zou zijn. Want zijn ogen waren geopend. En hij opende de ogen van zijn discipelen en zei hij, o onverstandige en trage. Wist je dat niet, wat in de psalmen stond? En wist je niet wat de profeten hadden geschreven? En wist je niet die geschiedenis van Jona? O, dacht je dat dat allemaal maar was voor het verre verleden, dat je zei, ja, dat was vroeger. Nee, zegt de Heer, dat is opgetekend voor ons. Heb je nooit gelezen van dat vrouwenzaad? Nou, dat ben ik. Dat is die mens die die slang de kop zal vermorzelen. Dat is een strijd die aangevangen is. Ik ben dat offer dat jullie eeuwenlang gebracht hebben. Ik ben die laatste Adam. En na mij komt geen andere meer. Ik ben dat hoofd van de nieuwe schepping. Hij zegt, ik leg mijn leven af. Ik moet mijn leven niet afleggen, maar ik leef zozeer in mijn rol, zozeer in mijn taak, in die opdracht die ik heb, dat ik leg mijn leven af om het weder op te nemen. Niemand ontneemt het mij, ik hoef het niet te doen. God dwingt geen mens, die dwingt ook die zoon des mensen niet, maar ik zie in de schriften dat dat gebeuren moet en nu neem ik dat op mij. Vrijwillig. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Vanwege deze opdracht. Ik heb die opdracht aanvaard en nu voer ik haar die ten volle voor 100% uit. En die opdracht, dat gebod, zegt Jezus, heb ik van mijn vader ontvangen. Dat heb ik gelezen in de schriften. Daar ben ik heel mijn leven mee bezig geweest en ik ben tot de conclusie gekomen, er is niemand anders in de rol des boeks is voor mij geschreven. Ik heb gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Om uw verlangen te bevredigen met de mens. Dat is een vrije keuze. En van een Gods standpunt uit ben ik die volmaakte mens. Die ware mens die bij de natuurlijke mens niet geaccepteerd wordt. En nogmaals, bij ons is die zoon van God geen probleem. Maar die zoon van God was het probleem in zijn tijd. Jezus was zoon des mensen. Iedereen accepteerde hem als een mens. Ze konden ook niet anders. Want hij leefde onder hen als een mens. Ze accepteerden hem niet als zoon van God. Wij accepteren hem moeilijk als een mens. Ze zeggen, maar ik ben Jezus niet. O je, dus dat wij Jezus zijn. Jezus was 100% mens. Dat is ons probleem. En dan komt er nog een veel groter probleem bij. En een nog ontzagwekkender probleem, want je zou zeggen, nou ja, dat is allemaal iets dat buiten ons omgaat. Maar het grote probleem is dat wij als zonen des mensen ook nog zonen God zijn. En kunnen zijn. Dat is het probleem dat vandaag aan de dag naar voren komt. Kunnen die zonen des mensen, die wij, zoals wij hier zitten, kunnen die ook zonen God zijn? En weet men dan wat men dan zegt? Dat kan niet. Dat is een onmogelijke zaak. En dan staan we weer voor hetzelfde probleem als Jezus Christus. Terwijl hij gezegd heeft, ik ben gekomen om vele zonen des mensen tot heerlijkheid te brengen. Vele zonen. Ik ben de eerste van een lange rij. En dan zeggen we, wij zijn maar mensen. Wij zijn maar mensen. Wij zijn maar droppels aan de emmer. En wij zijn maar stofjes aan de weegschaal. En dan zegt hij hier, die zoon des mensen, daar ziet God naar uit. Dat is zijn verwachting. Gij zijt de zoon van God, zegt Nathanael. Jezus zegt, ik ben de zoon des mensen. En nu zul je de hemel geopend zien. Op wie? Op die zoon des mensen. Je zult die geestelijke wereld zul je aanschouwen. En je zult die dienaren zien in de hemelse gewesten. Die engelen. En ze zullen nederdalen en opstijgen op die zoon des mensen, zullen ze hem omringen. Hij is de meerdere. Hij wordt daar omringd door een schare dienstknechten. En ik ben gekomen om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Tot diezelfde hoogte, tot diezelfde glorie, tot vorsten in de hemel. Ze zullen zitten op mijn troon, gelijk ik gezeten ben op de troon van mijn vader, zegt Openbaring 3 vers 21. Ja, zeggen we, als we nou sterven, we blijven zondags tot ons dood, maar als we nou sterven, zullen we met de engelen zingen. Weet je wel, die vangen je op. En als je dan van die boekjes leest, het leven na dit leven, dan zeggen ze, en die onderwijzen je, en die brengen je ergens, en die geven je les. Alsof er geen geest Gods was, die ons onderricht moest geven. Begrijp je? Dan word je door de engelen lesgegeven, maar de Heer die zegt, ik zal je mijn geest geven. En mijn geest zal het uit het mijne putten, en mijn geest zal je onderwijzen. We hebben geen onderwijs van engelen nodig, want die begeren in te blikken. In wat de geest ons openbaart. Kijk, en dat is nu het dwaze van vele christenen, dat ze die engelen dan toch eigenlijk nog meer te zetten. En als een kindje gestorven is, het is een engeltje. Maar dat is het niet. Want wij zijn veel meer dan de engelen. Wij zingen niet met de engelen, maar de engelen die zullen ons dienen. Die staan niet in ons koor. En die vangen ons niet op om ons te onderwijzen. En waarom niet? Omdat de Heer zegt, mijn geest zal je onderwijzen. En daarom zijn dat over het algemeen vrij occulte verhalen. En dan zegt Paulus in de Hebreeënbrief, hij zegt niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Hij zegt, zet dat maar uit je hoofd hoor. Niet aan de engelen. Want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen waarover wij dan zo graag spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, wat is de mens? Dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon, dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Door de zonde zijn we vaak slaven van de engelen geworden, van de slechte engelen, van de boze engelen. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Boven de engelen gesteld. En die Hebreeën schrijver zegt, ze zijn alle dienende geesten. De slechte, ze zullen je dienen. Ze zijn ons onderworpen, werd er vanmorgen nog gebeden. Door de zonde beneden de engelen, als slaven. Maar God heeft ons verlost door Jezus Christus. Die de eerste mens was die heerschappij had in de hemelse gewesten. Die met eer en heerlijkheid gekroond was. En Jezus is de oudste broeder. En dan staat er in diezelfde hoofdstuk 2 van de Hebreeën. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Vele zonen tot heerlijkheid. Wat voor zonen? Des mensen zonen. Die zonen des mensen, dat zijn wij. Jezus is de oudste broeder en hij heeft voor ons de hemel geopend. Hij zegt, gij zult de hemel zien geopend. Nooit geweest in het oude verbond. Ze hebben nooit de hemel zien geopend. Ze hebben nooit de geestelijke wereld doorvorst. En nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. En heeft een naam boven alle naam. En die zonen des mensen, ze worden met hem verheerlijkt. Met hem opgenomen. Opgetild. Wat, want het voegde hem. Om wie en door wie alle dingen zijn, vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En hun leidsman door lijden heen te volmaken. Dat is dus de heerlijke evangelie. Dat tilt de mens op uit, dat even, uit die gedachtenwereld. We zijn maar mensen. Och, het is toch niks met ons. We zijn maar kruipende wormen. Tja. We zijn maar tobbers. Je zult dit evangelie moeten geloven. Want dat is juist het grote geheim. Hoe kwam Jezus erdoor? Ertoe om dit allemaal te zeggen van zichzelf, de Zoon des mensen, omdat hij de schriften geloofde. Omdat hij de schriften zich toe-eigende. En als Paulus zegt, de schepping zucht naar de openbaring van de Zonen Gods, die tegelijk Zonen des mensen zijn, hoe krijgen wij dat? Om dat je toe te eigenen. Om dat te realiseren. Paulus zegt, ik verwacht dat. Ik zie er naar uit, waarom? Ik weet dat gebeurt. Dat ligt in het plan Gods. En dan zul je moeten zeggen, hier, hier ben ik. In de rol des boeks is van mij geschreven. Om als Zoon des mensen ook geopenbaard te worden. Net als de Zoon des mensen. Kijk, en dat is ons probleem. Men accepteerde Jezus niet. Maar men accepteert dit ook niet. Vandaag en de dag. Men accepteert nu Jezus wel, want die is toch onzichtbaar. Daar kan je alles van accepteren, nietwaar? Want die doet geen kwaad en geen goed verder. Maar men accepteert niet meer de concreetheid van zijn woorden. En nu jullie. Nu komen jullie. En hoe worden wij zonen Gods? Vanuit die zonen des mensen. Langs diezelfde weg. Door dat woord ons toe te eigenen. Je krijgt nooit iets als je het niet toe-eigent. Je krijgt nooit de vergeving van schuld als je niet gelooft dat je schuld vergeven is. En je wordt nooit gedoopt met Gods geest als je niet gelooft dat je gedoopt bent met Gods geest. Jezus zegt, je zult eerst moeten leven alsof het gebeurd was. Geloof die dingen alsof ze al gebeurd waren. Jezus nam zijn plaats in de hemel in. Ja, dat gelooft de orthodoxie wel. Maar wij hebben die plaats ook ingenomen. En dat gelooft ze niet. En die dominee die zou zeggen, wat doe je hier nog? Als je in de hemel zit. En dan zegt de Hebreeën schrijver tot ons, daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. Hij zegt niet deelgenoten van de aardse roeping. Dat weten we wel, dat we een aardse roeping hebben. Daar lopen we hard genoeg voor. Maar deelgenoten van een hemelse roeping. De Zoon des mensen had een hemelse roeping. Wij hebben ook een hemelse roeping. Omdat wij zonen des mensen zijn zoals hij. Hij was de eerste. Hij is doorgegaan door alle hemelen, zegt de Hebreeën schrijver. En wij zeggen, en hij is binnengegaan in het hemelse heiligdom. En wat zegt de Hebreeën schrijver? Laten wij nou ook binnengaan in het hemelse heiligdom. Laten we dat nou ook doen. Evenals hij langs de nieuwe en levende en verse weg. Laten wij dan ook die gang gaan. Hij is voorgegaan, laten wij hem volgen. Hij heeft hem ons ingewijd. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van elk besef van kwaad. In volle verantwoordelijkheid des geloofs. Nou, dat is nu het geheim dat eeuwenlang verborgen is geweest. Hoe komt de mens tot zijn doel? Hoe komt hij tot zijn bestemming? De Zoon des mensen, wiens schuld is vergeven. Die gedoopt is in water, die gedoopt is in de Heilige Geest. Wiens wandel is in de hemel, wiens strijd is in de hemel. Wiens overwinning is in de hemel. Wiens erfenis is in de hemel. Kijk, dat is dat wij op moeten stijgen. En hoe kun je opstijgen? Door je te identificeren met de Zoon des mensen. Door te zeggen, wat hij was, wil ik zijn. Want we zullen hem na moeten volgen. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik Christus navolg, zegt Paulus. Wat wist Paulus? Hij wist van opstijgen. Hij wist van opgenomen te worden. Hij was dus in dat plan van God. Hij zegt, ik wil omhoog met mijn gedachten. Ik moet ook die engelen zien afdalen en opstijgende op Paulus als zoon van de mensen. En daarom zegt hij, ik ben opgevoerd naar het paradijs. Ik ben omhoog getrokken tot in die derde hemel. En Paulus zou nog wel verder willen stijgen. Dus Paulus die leidde een hemels leven. Dat was heel zijn roeping. Dat was het liefste wat hij deed. Een geestelijk leven leiden. Hij hield zich ten alle tijden bezig met die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, waarvan hij in Efeze 1 schrijft. Hij was gefascineerd door deze wereld van gedachten. Daar heeft hij alles voor over gehad. Waarom? Omdat hij het zag. Hij heeft beslag gelegd, zijn hand gelegd op het woord van God. Hij kende de schriften zoals niemand de schriften kende in zijn tijd. En daarom kwam hij tot die gedachtenwereld. En die was zo sterk in hem, dat hij zegt, nou, ik heb wel de bevoegdheid om te huwen. Ik heb ook het recht om een vrouw, net als Petrus, met me mee te nemen, gezellig. Hij zegt, maar dan heb ik die verantwoordelijkheid voor die vrouw. Hij zegt, dat mag ik wel. Het wordt me niet, ik ben er vrij in. Maar, hij zegt, ik doe het niet, want hij merkt op, degene die getrouwd is, die moet zijn zorgen aan de aarde wijden. Die moet zijn zorgen aan zijn gezin wijden. Hij zegt, er is niks op tegen. Hij zegt, maar Paulus, die heeft vrijwillig daarvan afstand gedaan, omdat hij al zijn zorgen aan de hemel wil wijden. Dat is mijn zaak. Hij zegt, hoeven anderen niet te doen, maar dat doet Paulus. Waarom? Ik ben volkomen in die verwachting van het zoonschap. Ik wil aan de kop lopen. Ik lig aan de kop, zeggen de schippers. Ja, nou, Paulus ook. Hij was in die verwachting van dat zoonschap. Zoon des mensen, zoon van God. En als je dit niet verwacht, bereik je het nooit. Je moet erin leven. Iemand die niets verwacht, die heeft geen hoop. En iemand die geen hoop heeft, die krijgt ook niets. Want die heeft ook geen geloof. En die zoon van God en die zoon des mensen, die had een taak om deze boodschap over de wereld te brengen. En dat hebben wij ook weer. Paulus die bracht die boodschap ook over de wereld van het koninkrijk der hemelen. Hij wilde dat rijk Gods verkondigen. Overal op aarde. En daar had hij alles voor over. Hij zegt, en ik wil ze rukken. Want dat heeft God gezegd, uit de macht van Satan. En ze brengen tot God. En ik wil een koninklijke wandel hebben, willen wij ook. En hij dacht, nou, en als ik nu al maar in die hemelse gewesten ben, dan kan niemand mij pakken. Dan sta ik boven alles. Ik kan niet gevangen genomen worden, ik kan niet verdrinken, als ik maar zorg dat ik daar hoog verheven ben. Ja, misschien wel door de lucht gaan, net als Filippus bij zijn boodschappen. Hij zelfs geen auto meer nodig. Is dat niet heerlijk? Filippus die ging ook door de lucht, hè? Hij werd verplaatst, staat er. En dan zegt hij, opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen. Ik wil mij verheffen. En nu staat er, opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen. Wat gebeurt er nou? Dan heb ik nog een engel van Satan die me met mijn vuisten slaat. Ja, die engel van Satan die is in de geestelijke wereld. En alles wat je meemaakt in de natuurlijke wereld, heeft dat achtergrond, die geestelijke wereld. Dat komt niet alleen in de geestelijke wereld op hem aan. Als wij pijn hebben, als wij een gezwel hebben, dat hebben we in de natuurlijke wereld. Maar daarachter zit die engel van Satan. Paulus zegt in de Hebreeën, want de dingen die je ziet, die zijn niet ontstaan uit het waarneembare. Maar uit het niet waarneembare. Alles wat wij zien, daar zit achter de onzichtbare wereld. Achter die moeilijke situatie waar je in zit, daar zit die geestelijke wereld achter. Achter die ziekte waarin je bent, daar zit die geestelijke wereld achter. Dat is de gedachte van de Bijbel. Dat is dat koninkrijk der hemelen. Dat Paulus openbaart. De dingen die je ziet, die ontstaan niet uit de dingen die gezien worden, maar die ontstaan uit de dingen die je niet ziet. En Paulus zegt dan... Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Paulus, die kon zich niet te zeer verheffen. De kanttekenaren van de nieuwe vertaling die zeggen... Dat was nou eens een nederige erkentenis van Paulus dat zijn leven gevaar liep voor hoogmoed. Paulus was bang dat hij hoogmoedig zou worden. Weet je, waarom schrijft men dat? Omdat men totaal niet de gedachtenwereld kent van Paulus. Omdat men buiten die gedachtenwereld van Paulus staat. Hij zegt, ik wil mij verheffen. En dan zeggen we, ja, maar verheffen heeft bij ons ook een dubbele betekenis. Als iemand in de put zit, in de depressie, dan zeg je, man, je moet je eerst verheffen. Ja, verheft uw harten tot God. Je kan natuurlijk ook een ongunstige betekenis hebben, zich verheffen, hoogmoedig zijn. Maar wij kennen dat verheffen ook in twee betekenissen. Hij zegt, ik dien de Heer met alle ootmoedigheid. Hij zegt, word mijn navolgers. In nederigheid, in ootmoed, in zachtmoedigheid. Hij zegt, je kunt mij wel navolgen. Ik ben niet gekomen met schittering van woorden om wat te zijn op deze aarde. Nee, dat was zijn zwak niet, zijn hoogmoed. Je kunt echt niet lezen opdat ik me niet al te zeer, omdat ik niet al te hoogmoedig zal zijn. Dan heb ik die doorn in het vlees. Als ik nou een beetje minder hoogmoedig ben, nou, dan ontloop ik hem net. Nee, dat is dwaasheid om zo te lezen. Een beetje hoogmoed kan dan wel, maar opdat ik me niet al te zeer zou verheffen. Dan begrijp je wel, dat is de gedachte van Paulus niet. Dat is geen beschuldiging aan zijn adres. Maar daar staat het woord, als je het opzoekt in het Grieks, en dat staat er ook in de vele vertalingen, uittillen, omhoog tillen. Er staat ergens in de Engelse vertaling, dat ik niet al te zeer in de wolken zou zijn. De gewone Engelse vertaling, de King James Version, die heeft exalted, omdat ik niet al te geëxalteerd zou zijn. Kijk, weet je wel? Opdat ik niet te veel in die hemel zou zijn, nou ja, en dan word ik zo bij tijden, word ik eens goed bepaald dat ik ook nog op de aarde zit. Dat is het. Daar vraag ik nou die engel van Satan. Je moet maar eens goed pijn hebben. Je moet maar eens een goede geesteling hebben. Nou, dan zit je bij je bijen een en weer goed op de grond. Dat maakte Paulus mee. Paulus wilde die verdrukking kwijt. Hij zei, is dat nou voor nodig? Hij wilde dat evangelie op de aarde prediken als zoon van God. Overwinnende. En al die machten overwinnen. En dan heen dan een engel van Satan. En die zit voortdurend, als die in Filippi een boze geest uitwerpt. En die engel van Satan, die jut die stadsbestuurders op. En s'avonds zit hij in de gevangenis met een bebloede rug gegeeseld. En wat kan hij dan doen? Dat is het enige, dat hij maar weer in de hemelse gewesten gaat. Dan gaat hij maar weer zitten zingen met Barnabas, zijn collega. Maar hij was toch behoorlijk met zijn weer geconfronteerd met de aarde. Hij zegt, je moet maar eens 24 uur in de zee ronddobberen, ronddrijven op een stuk hout. Dat vertelt hij in 2 Korinthe 11 in het voorgaande hoofdstuk. Hij zegt, dan voel je helemaal op de aarde weer hoor. Of een paar dagen honger hebben. Of nachten zonder slaap. Paulus wilde die verdrukking kwijt. Dat willen wij ook. Dat is logisch. Waar is dat nou voor nodig? Hij wil omhoog stijgen. En in dat omhoog stijgen werd hij telkens neergedrukt. En dan zegt hij tenslotte in diezelfde brief. Hij zegt, zal ik eens wat vertellen? Daarom zijn wij ten alle tijde vol goede moed. Ook al weten wij dat zolang wij in dit lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Hij werd er telkens bij bepaald, jongens, ik ben ver van de Heer in de vreemde. Ik zit op het domein van de overste deze wereld. Hij zegt, en daarom begeer ik mijn verblijf in dit lichaam te verlaten en bij de Heer mijn intrek te nemen. Hij zegt, zo denk ik erover. Hij zegt, als ik nu maar eenmaal sterf, dan ben ik van die aardse narigheid verlost. En dan heb ik niks anders dan die hemelse gewesten waar ik zo graag nu al in bezig ben. Maar ter wille van jullie blijf ik dan nog maar een tijdje. Want dan kan ik ook het koninkrijk niet meer brengen op de aarde. Dan kan ik ook niemand meer de ogen openen. En daarom zegt hij, het is maar goed voor jullie dat ik er nog wat blijf. En dan zegt hij, wij roemen in de hoop van die heerlijkheid. En dan roem ik ook in de verdrukking. Weten dat die verdrukking, die maakt volharding. En die volharding, die geeft beproefdheid. En die beproefdheid, die geeft hoop. En dan zegt de heer Paulus, die engel van Satan, die is nodig van jou, voor jou. Waarom? Jij wil alleen stijgen, maar je zult nog iets anders moeten doen. Kijk, die duivel die wil jou omlaag drukken. En nu zul jij moeten leren een tegendruk te overwinnen. Kijk, en dan word je overwinnaar. Niet alleen om te stijgen, de mensen in 1000 jaar rijk zullen ook wel stijgen op een nieuwe aarde ook. Maar wij moeten leren om een tegendruk te overwinnen van de vijand. Dat is onze taak. Want die zegt, je gaat naar beneden. En de volle kracht Gods wordt niet geopenbaard in 1000 jaar rijk. Niet op een nieuwe aarde, maar de volle kracht Gods wordt onder ons geopenbaard. Waarom? Omdat wij zoveel tegendruk, zoveel pressie van de boze moeten overwinnen om te stijgen. Wij krijgen er nog een extra gewicht bij. Je wil stijgen, dat is makkelijk. Maar als je dan 100 kilo mee moet nemen om te stijgen, ja, dan wordt het moeilijker. Nou, dat was die pressie van de boze. Gods kracht wordt in zwakheid geopenbaard. De zwakheid van het sterfelijke vlees. Niet al te zeer verheffen betekent niet een beetje minder hoogmoedig zijn en dan gaat het wel. Maar dat is wat Jezus bad, Vader, ik wil, ik bid dat gij ze niet uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. Kijk, daar heb je het. En dan kan hij zeggen, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heer die zal mij beveiligen, tegen alle boze opzet, en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Want anders zou je zeggen, ja, maar wij hebben toch zoveel moeilijkheden. Hebben wij wel gedaan, Paulus, die kon het ook wel zeggen. Maar de Heer die zei, nee, dat is het niet, Paulus. Maar je hebt die moeilijkheden om ze te overwinnen. Je hebt die moeilijkheden, opdat wat hij schrijft in de Hebreeën 11, waarheid wordt in je eigen leven. In de oorlog word ik sterk. In de oorlog zijn ze sterk geworden. Zonen Gods en zonen des mensen. Ik vind het een geweldige gedachte. Dat wij daar de hand op mogen leggen. En dan zeggen de mensen, er zit een schroefje los. Nee, zegt de Heer, dat zijn de schroefjes die ik aangebracht heb. Ja. Ik kan het me zo voorstellen, je moet de mensen ook niet kwalijk nemen. Je zegt, vader, ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze maar, ze hebben alle lastering tegen, wat ze tegen die zonen des mensen doen, dat wordt wel vergeven. Als ze maar niet die weg lasteren. Want als je de Heilige Geest lastert, dan laster je de weg om behouden te worden. Hoe kun je dan behouden worden? Ja, dan word je niet vergeven. Als ik de weg ontken die mij tot die glorie brengt, kom ik er nooit. Begrijpt u? Dat is de geest lasteren. Dat is een logisch iets. Als de Heer zegt, kijk, die weg die moet je gaan, zoals ik gegaan ben. Als zoon des mensen, een zoon van God. En dan bereik je die troon. En als ik zeg, wel, nee, dat is geen laars van aan. Nou, dan kan ik er toch niet komen, want er is maar één weg. Jezus zegt, ik ben de weg. Zoals ik ben de zoon des mensen, ik ben de zoon van God. En zo zijn er zonen Gods en zo zijn er zonen des mensen. Maar je moet allemaal diezelfde weg gaan. En als je zegt, die weg heb ik niet nodig, dat zijn de fariseeërs, die zeggen, we hebben lak aan die weg. Zo, je moet Jezus niet geloven. Want hij zegt, dat hij spreekt uit Beelzebul. Hij werpt duivelen uit door Beelzebul. En toen logenden ze de weg en ze sloten het koninkrijk Gods voor zich af. En ze beletten dat een ander binnenkwam. Ja, die wordt niet vergeven. Je komt de dood eenvoudig niet buiten een andere weg. God vergeeft en vergeet en God brengt tot heerlijkheid. Alleen als je zijn weg gaat. Dan moet je die weg maar gaan. En die weg is voor ieder mens. Die weg is voor klein en voor groot. Voor jong en voor oud. En hoe krijg je die weg? Door je in te denken, dat is voor mij. Als u spreekt over die zonen God zullen geopenbaard worden, dan zou je bezig moeten zijn, ik word geopenbaard als zoon van God. Hoe kan dat nu? Dan zul je in moeten denken in de gedachte Gods. Dan zul je van bovenuit alle dingen moeten gaan leren zien. Dan kom je zonder spanning vooruit. Want je zegt, Heere, ik zie het van boven uit die hemelse gewesten. En u zult mij beveiligen tegen alle boze opzet. Paulus is er ook onderuit gekomen. Paulus is niet omgekomen. En wij zien er naar uit. We gaan het koninkrijk Gods binnen door geloof in deze dingen. En niet door aanschouwen. Je gaat het binnen door geloof. En wij zuchten in onszelf, verwachtende de openbaring van de Zonen Gods. De verlossing van ons lichaam. De verlossing van onze geest, de verlossing van onze ziel. En dat jaagt naar het doel. En dan zegt Johannes, en ik zag een witte wolk. En op die wolk iemand gezeten als eens mensenzoon. Heerlijk, hè? En die wolk, dat is zijn gemeente. En op die wolk zit de oudste broeder. Iemand als eens, dan is het niet meer de zoon des mensen, want die wolk is ook zo hoog. Dan is het iemand als eens mensenzoon. Op die wolk. En hij had een gouden kroon op het hoofd. En dan zeggen we, heren, wij strekken ons daar naar uit. Wat een heerlijkheid, hè? Wat een zekerheid, wat een evangelie. Paulus zegt, dat is alle eeuwen verborgen. En dat is ons geopenbaard. Wat een kracht en wat voor genade. En als je dit evangelie vasthoudt en hiermee bezig bent, ligt die zoon van des mensen en die zoon van God, die liggen onder handbereik. Dat is het geheim. Dat gaat niet vanzelf. Dat, maar een Maranatha-beweging die zegt, Jezus komt vannacht. Sta je buiten. En als die morgen komt, sta je er buiten. Niet waar? En over 1000 jaar, je kunt er niets aan doen. Dat ligt in zijn eeuwige raad. Nee, de Heer die zegt, ligt onder handbereik. Want zo, als je erover gaat denken, dat gaat gebeuren. Eeuwenlang is er nooit over gedacht. We zijn maar mensen. En dat zijn heerlijke heilige engelen. Hoge engelen. Nee, zegt de Heer. Jullie zijn engelen, zonen des mensen. En dat zijn je dienstknechten. En houd dat nou maar goed vast en leg daar nou je hand op. En dan groei je er vanzelf naartoe. In alle ontspanning. Amen. Heer, wij danken u dat we het geheim hebben leren kennen. Heer, van uw evangelie. Heer, dit is een blijde boodschap. Heer, dat wij, net als u, zijn incognito. Heer, dat wij de majesteit bezitten. Het koningschap hebben. Het priesterschap hebben. Heer, maar dat wij ook in straten wonen met nummers. Heer, dat wij ook op een fabriek moeten werken of in een timmermans werkplaats, zoals gij daar ook vaak gestaan hebt. Heer, maar dat die heerlijkheid, Heer, toch zal geopenbaard worden. Heer, voor alle die ogen hebben om te zien. Heer, wij willen met geopende ogen rondlopen. Heer, wij willen zien in die geestelijke wereld. En gij zult ons verder daarin leiden. En ons geven, Heer, wat geen oog, geen natuurlijk oog heeft gezien en geen aardsoor heeft gehoord. Heer, dat zult gij ons schenken. Wat in uw hart is opgeklommen, o God. En niet in ons hart. Heer, wij leggen er de hand op. Daar leven wij voor. We leven eruit, Heer. En wij danken u voor die heerlijkheid. Amen. Dank u voor het samen zijn met uw volk. En gij waart onder ons, Heer. En gij zijt met ons. Heer, en wij dragen alle zieken onder ons en aangevochtenen aan u op. Heer, wij danken u dat zuster Donker hier ook verder geneest. Heer, maar wij bidden ook bovenal voor die man. Heer, die in dat daarbij betrokken was, hier, die ook in het ziekenhuis ligt. Wij danken u, Heer, dat ook daarin, naar het ziet, geen blijvende letsels zijn. Heer, en wij bidden u, ter wille van de gemeente, Heer, ter wille van onze zuster, Heer, dat gij ook deze man volkomen heelt. Heer, wij kennen hem niet, maar gij ziet hem, Heer, en laat uw herstellende kracht ook over deze jongeman gaan. Heer, wij bidden voor alle die meeluisteren. Heer, wij bidden u voor die grote gemeente die naast Gorinchem is. Heer, waarvan ik gisteravond nog van een oude vrouw hoorde. Heer, dat zij zo leeft bij de banden die haar gestuurd worden. Heer, wij roepen uw naam daarover aan tot zegen. En zegen onze broeders en zusters. Heer, zegen ook onze zendelingen. Heer, zegen Peter en Anke. En wij danken u, Heer, dat dit evangelie op zo'n merkwaardige wijze ingang vindt in Brazilië. Heer, dat door middel van het geschreven woord, maar ook door middel van de toespraken die Peter en Anke mogen houden, Heer,
dat dit indringt. Heer, die verandering van denken. Heer, wij loven daarvoor uw naam. Wij bidden ook voor Anno Wint, Heer, dat gij hem zegent. Heer, hij is ook degene die de Engelse wereld zo ontzaglijk heerlijk bewerkt. Heer, dat hij in uw dienst staat. Zegen deze man, Heer. Zegen ook onze mensen in Italië, Heer, die wij ook kennen. Onder andere Sjaan en Arend, Heer, die zo dicht bij ons geleefd hebben en hier gezeten hebben. Heer, zegen ze met elkander. En laat dit evangelie over de aarde gaan, Heer. Het evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie van de Zonen Gods. Het evangelie van verlossing en van bevrijding en van heerlijkheid. En van een hemelse erfenis. Heer, wij willen elkander zegenen in uw naam. Heer, wij danken u dat gij met ons zijt. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de gemeenschap. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen. Tot in alle eeuwigheid. Amen.